Dat zal straks helemaal zo zijn.
Maar dit is gewoon de ene laatste van het seizoen.
Ja. Zo, sorry. voordat we beginnen, zal ik hem gewoon eerst even openen?
Gooi hem erin.
Na een bewogen eerste deel van ons leven weten wij, Lisa en Meerte, één ding zeker.
Het vergt moed om onbevreesd jezelf te zijn. Door finaal op ons bek te gaan, te flirten met het leven en af en toe te dansen in de regen, proberen wij
alles eruit te halen wat erin zit. In deze podcast onderzoeken wij hoe bereid wij zelf zijn om bloot te gaan en vragen we onze gasten de kleren van het lijf.
Want de wereld wordt toch een veel mooiere plek als we allemaal lekker bloot gaan.
Dag, lieve blote luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van Blote Podcast. Ik ben Lisa.
Ik ben Meerte.
En voordat wij in het onderwerp van vandaag duiken, hebben wij wel even een klein, nou niet een klein, grote mijlpaal.
Hele grote mijlpaal. Oh my god.
Want wij kregen gisteren een melding van ons podcastplatform dat wij 50.000 downloads, meer dan 50.000 downloads hebben aangetikt.
Ja, dus dat betekent dat alle afleveringen in het totaal 50.000 keer geluisterd zijn.
Surreal wel, hè?
Wij kunnen hier echt geen beeld meer mee maken. Dit is gewoon, we hebben geen idee. Dus, lieve blote luisteraar, als je dit luistert, dankjewel.
Dankjewel voor het elke week weer de aflevering aanklikken.
Ja, het is echt insane. Het voelt ook bijna een beetje raar om op dit punt dan nu, want dit is de ene laatste aflevering voor onze zomerstop van iets langer dan een maand. Het voelt echt raar om nu een soort van te stoppen. Omdat we zo lekker aan het opbouwen
stoppen
zijn.
Stoppen op het hoogtepunt.
Ja.
Ja.
En
ik denk natuurlijk ook wel de laatste maanden van dit seizoen hebben ook wel echt bijgedragen. Omdat we zoveel mooie gasten hebben geïnterviewd. En we zien ook heel erg op Instagram dat ons volgersaantal is echt lekker aan het groeien. Dus, maar we gaan er toch even tussenuit.
Ja.
Over 2 weken.
We moeten even op vakantie houden.
Ja, we moeten wel even pauze.
Ja.
Wij hebben een petje af ontvangen.
Yay.
Super bedankt, Caroline, voor jouw petje af. En Caroline heeft er een heel leuk berichtje bij getypt. Zij zegt, de enige podcast waar ik alle afleveringen van luister. Ga zo door. Ik leer van elke aflevering weer en het is heel fijn om jullie perspectief te horen over blote dingen. Op naar een meer blote samenleving.
Zo leuk.
Zo leuk. Ja.
Ja.
Ja. Dus Caroline, dankjewel. Dit berichtje erbij vinden we ook echt heel erg leuk. Dat is precies waarom we het doen.
Ja.
En als je dit luistert en je wilt ons ook steunen, dan kan je natuurlijk een petje afgeven. Daarmee sponsor je onze show. Je kan ook op Spotify een 5-sterren rating geven. Dit helpt ons heel erg om hoger in het algoritme te komen. Dan kunnen meer mensen ons vinden. En we zitten ook bijna op de 200 ratings in Spotify. Het zou natuurlijk wel leuk zijn als we die aantikken voordat we met zomerstop gaan.
En jongens, jullie zijn met zeker 1000 per aflevering inmiddels. Dat betekent dat een heel groot gedeelte van jullie allemaal nog geen sterren heeft achtergelaten. Dus wat zijn jullie aan het doen?
Ja.
Het is nu op dit moment. We geven hier gewoon even een minuutje.
Ja.
Twee, we liftmuziekje
Take
erbij.
Your time. Ja. Ik neem even een slokje thee.
En dan ga jij gewoon even hier naar boven en dan druk je zo op die sterretjes. En dan is het heel makkelijk zo 5 sterretjes en dan heb je ons geholpen.
Verzenden.
Zo makkelijk is het.
Ja. En echt, je hebt geen idee wat dat voor ons betekent. Nee. Nou ja, nu geven we jou het idee. Het helpt ons gewoon echt heel erg. En het kost je helemaal niks.
Nee, precies.
Gewoon even dit minuutje. 2 klikjes.
Oké, nou, dankjewel voor het doen.
Ja, nou, waar we het over gaan hebben vandaag. Wij gaan onderzoeken hoe bloot wij durven te gaan over het onderwerp dat wij weer in therapie zijn gegaan. Maar voordat we dat doen, wanneer voelde jij voor het laatst bloot?
Ik heb nogal iets insanes gedaan de afgelopen 2 weken. Ik heb namelijk een sport en body reset gedaan van mijn personal trainer. Daar vertel ik wel eens over dat ik nu bijna een jaar met haar train. En wat me dat al heeft gebracht en hoe belangrijk dat voor mij is. En zij doet 1 keer per jaar dit programma. Met mensen die langer dan 1/2 jaar bij haar trainen. En het idee is dat je op een dusdanige manier eet. En elke dag een zware workout doet 's ochtends. En in de eerste week moest je ook 's avonds trainen. Zodat je hele lichaam in de vetverbranding gaat en je darmen helemaal tot rust komen, waardoor je gewoon je hele lijf gaat opruimen, zeg maar. En dat is bloot, omdat dat sowieso ik heb dat gedaan voornamelijk omdat ik heel erg benieuwd was hoe het zou zijn voor mijn mentale staat. Omdat ik gewoon echt, nou, zoals jullie allemaal weten, als je de podcast wat vaker luistert, best wel aan het struggelen ben met mijn zelfbeeld. En dat al best wel een lang proces is voor mij. Dus ik voelde heel erg van, ik wil daar gewoon bewust aan gaan werken. En er is een soort van stem in mij die gelooft dat ik nooit iets afmaak. Of dat ik gewoon geen doorzettingsvermogen heb. En dit was een soort van de ideale manier om te ervaren dat ik dat wel heb. En het was echt taf zwaar. De eerste 4-5 dagen waren echt heel erg pittig. En ik had dus als een soort van stok achter de deur besloten om dingen te gaan delen op Instagram. En ik merkte dus ook dat ik dat alweer, dat doe ik eigenlijk bijna niet meer. Niet meer zo, vroeger had ik dat heel erg elke dag en veel delen. En dat doe ik nu niet meer. Dus het voelde ook weer best wel bloot om mensen daar weer mee te nemen. En die stories werden ook steeds beter bekeken. En ik kreeg er ook een soort van zo'n kriebel van dat ik dacht, oh, wat vinden mensen hier nu dan van, weet je wel? En het was ineens helemaal, het was al iets heel groots voor mezelf. Maar door dan ook ja, je volgers er mee te nemen, voelde het een soort van dubbel bloot. En ja, nu ben ik overal bloot, want ik ben iedereen de hele tijd mijn lijf aan het laten zien.
Letterlijk bloot. Ja, want als dit online staat, dit is de dag dat de detox is afgelopen.
Ja.
Ja, and you did it.
I did it.
En wat ga je het weekend doen?
Ik ga ja, 's avonds uit eten, dus om te vieren.
Ja.
En,
maar ga je dan ook meteen, ga je dan ook gewoon lekker alles eten?
Ja, nou ja, dat mag dus wel. Maar ik ben sowieso normaal al, ook al mag ik alles eten normaal, ben ik ook niet zo'n extreme ongezonde eten. Dus je had echt mensen in de club die zeiden van, ja, ik ga Ben & Jerry's eten. Dacht ik, oh, daar moet ik echt niet aan denken. Want ik heb dus ook 2 weken geen fruit gegeten. Nou, daar verlang ik echt naar. Ik heb zoveel zin in frambozen en bramen en cappuccino of een ijskoffie. Daar heb ik echt heel veel zin in. Kaas, chocola. Nou, ik kan eigenlijk nog wel even doorgaan. Maar ik ga dus het eten. En ik heb wel dit weekend gewoon allemaal dingetjes bedacht. Ik, oh, even een croissantje halen. Of even, ja.
Oh,
koolhydraten eten. Oh my god. Ja. Ja, het is echt heel bijzonder. Het is wel, het is een heel mooi experiment om met jezelf aan te gaan. Het is echt heel pittig. Maar ik had zelf niet helemaal verwacht eigenlijk dat ik het zou afmaken. Dus I did it.
You did it.
Ja. Yeah.
Well done.
Dank je. Yay. En jij? How are you doing? Wat is jouw blote moment?
Nou ja, we waren net even over aan nadenken. Wat doen we altijd voordat we beginnen? Wat is jouw blote moment? Oh ja, wat wil jij doen? Toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik gewoon even delen over mijn vakantie. Want ik ben net terug van een week Frankrijk.
Tot zover de meid van bloot.
En ik dacht, ja, ik weet even geen bloot moment nu. Ik dacht, want ik heb gewoon zo'n leuke week gehad. Ik was naar Parijs met een vriendinnetje en daar naar de Champagnestreek. En ik zat nog te denken, heb ik daar blote momenten dan gehad in Frankrijk? I don't know. Nee, ja, dat zijn, nee. Nee, maar het was gewoon heel leuk. En het was natuurlijk hittegolf, die was hier ook. Nou, die was daar ook. Dus het was gewoon bloedverziekend heet in die stad. Wat ik trouwens wel spannend vond, is dat we gingen met mijn auto. Mijn auto, ik heb er Rijntje genoemd, rode Rijntje. En zij is heel oud, komt uit 2001, zit geen airco in. En ik had het helemaal laten checken voordat we weggingen door mijn vader. En ook later nog in de garage, want er was een lampje gaan branden. Nou, die is uitgelezen en uitgezet. En echt, nou, we waren denk ik een paar uur onderweg, toen ging dat lampje weer branden. En ik dacht, oh, nee. We waren volgens mij zelfs nog in Nederland of net in België. Dus, en ik kreeg er heel erg stress van. Dat ik dacht, oh mijn god, wat nou als hij er straks mee ophoudt? Nou, is niet gebeurd. Het lampje heeft de hele vakantie gebrand, wel. But she made it. Dus dat was wel even spannend. Ja, verder zijn we dus naar Parijs gereden. Daarna zijn we naar de Champagnestreek gereden. En daar lekker gechilled bij een château. Heel veel champagne gedronken. Nee, het valt eigenlijk ook wel mee. Maar gewoon wel meer dan gemiddeld. Zo lekker. En ja, lekker tot rust gekomen. En wat vooral ook is, is gewoon even een weekje los van werk en zo. En dat, want het is natuurlijk wel intens om in Parijs rond te banjeren. En heel de tijd te rijden. En ook heel de tijd samen te zijn met iemand. En, maar wel gewoon even je hoofd los van alles wat moet. Alleen maar leuke dingen doen. Ja, ik heb echt een hele leuke vakantie gehad. Dus nu ben ik weer helemaal ready to go. Nou ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik niet per se uitkijk om weer te gaan werken. Maar ja, wat moet, dat moet, hè?
Hoort erbij.
Dat hebben jullie wel in het kantelpunt natuurlijk gehoord, dat ik daarmee bezig ben. Maar daar zijn nog geen veranderingen in. Ja, dat was even mijn afgelopen week. Niet bloot, wel leuk. Nou, ik was wel veel bloot, want het was heel warm. Oké, dan let's talk therapy.
Ja, ja, want we hebben natuurlijk een aflevering opgenomen laatst over dat we weer terug in therapie zouden gaan. Toen dacht ik, oké, dan doen we nog even voor de zomerstop nog even vertellen hoe dat nu gaat. Ja. En een beetje mensen er meenemen hoe waardevol het ook is natuurlijk.
Want ben jij ondertussen in therapie?
Ja, maar dat is dus, dat was ook een goed loopmoment geweest.
Ja, dat kan je misschien nu al vertellen, toch? Ja. Want daar heb je wel iets in meegemaakt.
Ja, ik stond denk ik 5 maanden of zo op de wachtrij voor een...
Zo lang?
Ja, echt lang.
Wauw.
Echt lang. Voor een psychotherapeut. En die had ik gewoon gekozen via het internet en had goede reviews. Ik dacht, oké, prima. En ik heb dus een hele grote fout gemaakt daarin. En dat is dat ik niet eerst een kennismaking heb gedaan voordat ik op de wachtrij ging. En toen mocht ik dus komen voor de eerste afspraak. En ik zat daar en ik dacht echt, dit is zo geen match. Hmm. En dat was zo kut, want het was ook op een dag dat ik echt voelde, ik heb zo hard therapie nodig. Toen dacht ik, ja, maar wat nu dan? Weet je, en ik was echt wel een beetje overstuur, want ik had er gewoon heel erg aan vastgehouden. Ik dacht, oké, dan is er een punt en dan word ik geholpen en dan komt er een plan. En dan, ja, het was voor mij echt wel een soort van puntje op de horizon en die kwam dus niet. En toen heb ik daar een paar dagen mee rondgelopen van oké, wat ga ik hiermee doen? Toen heb ik hem uiteindelijk gemaild en gezegd, ik voelde geen match. Ik voelde me niet veilig genoeg. Ik heb ook het idee dat we, dat was een man en het klikte gewoon niet. Hij maakte ook wel een paar opmerkingen, waardoor ik gewoon echt het gevoel had dat hij niet snapt wat mijn problematiek was of in ieder geval hoe ik me voel. En dat was echt pittig. En ook wel bloot om dan tegen iemand te zeggen, joh, ik vind je niet goed genoeg. Of in ieder geval niet voor mij. Maar hij reageerde daar heel professioneel op. Dus dat is super fijn.
Zal die waarschijnlijk ook wel vaker horen, toch?
Ja, vast. Maar ik ben wel echt blij dat ik voor mezelf al wel voelde van, oh, dit gaat niet werken. Dit is gewoon zonde van mijn tijd en van zijn tijd ook. En toen voelde ik ook heel erg instinctief van, oké, ik moet het even loslaten. Heb ik gedaan. En toen die week daarna werden wij uitgenodigd voor een podcast samen. Toen we een podcast opnamen met een therapeut.
Ja.
En hij was aan het vertellen en ik dacht, jij bent mijn therapeut. Jij bent het.
Ja.
En
wij zijn allebei. Ja. Zaten wij daar zo in. Ja. En toen na die aflevering, na die opname, zaten we zo van, vond jij hem ook? Hij was echt goed, hè? Hij is echt goed.
Ja, dus ik heb hem toen een berichtje gestuurd. En inmiddels heb ik 2 sessies bij hem gehad. En dat is mega fijn. Dus ja, ik ben in therapie.
Ja, oké, 2 sessies nu onderweg.
2 sessies gehad.
En heb je een idee, is het een traject of hoe ziet het eruit?
Waar we nu in zitten zijn 12 sessies. En hij doet, wat ik voornamelijk met hem ga doen, is schematherapie.
Ja.
Want dat was wel het mooie aan de kennismaking die ik had met die therapeut. Is dat ik dacht heel erg, ik moet traumaverwerking gaan doen. Ik heb EMDR nodig. En dat had voornamelijk met het pesten te maken. Dat was wel echt een van mijn grootste zelfbeeld. Dat is echt een van de grootste vraagstukken. En ik dacht, oké, traumaverwerking, EMDR, dat heb ik allemaal nodig. En doordat ik met hem ging praten, heeft hij mij dus daarna uitgelegd, omdat ik zoveel zwarte gaten heb en inmiddels mijn hele systeem niet meer zozeer, zeg maar, reageert vanuit de PTSS, zeg maar, op het pesten, maar gewoon meer op alles wat ik mezelf heb aangeleerd de afgelopen 15 jaar, heeft EMDR dus ook niet meer zoveel zin. En is het dus ook niet echt, het is wel een deel traumaverwerking, maar het is veel meer rescripting en andere patronen die ik nu in mijn leven zelf in stand houd, wat daar wel vandaan komt, zeg maar. Maar dat is dus een hele andere kijk op wat voor een therapie ik nodig had. Dus dat heeft hij me wel weer gegeven.
Mm-hmm.
En nu met mijn therapeut zijn we daar dus nu aan begonnen en het is echt heel fijn.
Ja, mega fijn. En hoeveel doe je dan 1 keer per 2 weken?
Nee, het idee is nu 1 keer in de week, sowieso de eerste 6 keer.
Oh ja.
En dan daarna iets verspreiden. Ja. Maar ik had het wel echt even nodig. Ik zat er wel echt doorheen.
Ja.
En jij?
Ja, ik ben sinds mei in therapie. Ik vind dat dan toch wel een beetje heftig klinken of zo. Dat ik in therapie ben. Voelt niet echt zo. Voelt iets laagdrempeliger of zo dan dat.
Ja.
Soms klinkt het zo van, je bent in therapie. Dan dat is heel heftig. Mm-hmm. Maar dat, zo voelt het dus bij mij niet. Het voelt niet als iets heel heftigs wat ik aan het doen ben. Ik heb daar best wel geluk mee gehad. Want ik stond denk ik 1 maand op de wachtlijst. En toen mailde zij mij van, hey, er is iemand uitgevallen. Kan je deze week op intake komen? Toen dacht ik, oké, ja, chill. Ik had mezelf bij een paar op de wachtlijst gezet. Omdat ik er gewoon mijn kans een beetje wilde spreiden. Dus toen kon ik anderen afzeggen. En deze dame zit in Haarlem. En zij is aangeraden door een vriendin. Omdat zij is psycholoog en psychotherapeut. En zij doet ook truffelceremonies. Dus zij pakt de reguliere GGZ. Mm-hmm. Met allerlei therapievormen. Maar ze doet dus daarnaast ook truffelceremonies. En dat vind ik heel fijn. Want dat betekent dat zij dus ook open staat voor al het andere wat er is. En want ik heb altijd een beetje weerstand gehad op de gewone GGZ. Daar heeft het ook zo lang geduurd voordat ik dus nu in therapie ben gegaan. Ik heb altijd zelf gewoon met coaches gewerkt en zo, die gewoon wat holistischer te werk gingen. Maar zij kijkt ook zo naar de wereld. Dus dat matcht gewoon heel goed. Ik denk dat ik daar ook wel geluk mee heb gehad. Want zij is wel echt heel fijn. Hoeveel sessies heb ik nu gehad? Wij doen 1 keer in de 2 weken. We hadden ook een keertje gedaan dat er iets van 1,5 week tussen zat. Maar dat vond ik een beetje snel.
Okay.
En het is heel fijn. En eigenlijk, elke keer als ik er naartoe ga, denk ik, oh ja. Waar gaan we het over hebben? Dan zit ik zo van, shit, dit is dus wel mijn ding. Is het wel erg genoeg wat ik voel en waar ik mee zit? Maar elke keer als ik er weer geweest ben, dan voelt gewoon heel fijn. Voor mij werkt praten gewoon heel goed. Dat het uit mijn hoofd gaat. En dat ik het gewoon, dan ben ik het al voor een deel kwijt. En zij is ook heel erg van het van oefeningen doen. Dus zeg, zullen we een oefening doen om dit aan te pakken? En dan denk ik, ja, is goed. Maar dus dat bevalt heel goed. En ik heb niet echt een eindpunt erbij. Ik bedoel, ja, het is gewoon nu de GGZ en dit kan gewoon doorgaan. Tot ze zei, ja, volgens mij is het gemiddeld ook iets van 10 of 12. Maar als je meer nodig hebt, dan kan je meer krijgen.
Ja.
Het is niet, ik kan in ieder geval tot het einde van het jaar kan ik gewoon bij haar terecht.
Chill.
Dus dat is wel echt super fijn. Zou jij willen delen wat de voornaamste reden is geweest dat je nu in therapie bent?
Ja, het is een beetje een combinatie. En dat is, daar hebben we toen natuurlijk ook in die aflevering over gehad. Maar waar het nu bij mij een beetje op neerkomt, is een combinatie van dat zelfbeeld waar ik net over vertelde. En echt wel dingen uit het verleden niet verwerkt hebben. Omdat altijd als ik therapie had, ging het heel erg over het heden. Dus waar loop je in het nu tegenaan? En niet van wat er zo vroeger gebeurt. En ik kom er gewoon steeds meer achter dat ik de overtuiging heb, door alles wat er in mijn leven is gebeurd, dat ik het leven niet aan kan. Dat het leven te veel is. Dat ik gewoon niet normaal kan meekomen met wat de meeste mensen normaal doen. Zover er natuurlijk een normaal bestaat. Maar, en dat is iets wat de afgelopen tijd steeds meer duidelijk wordt, dat ik daarin een manier voor mezelf heb aangeleerd die totaal niet dienend is. Voor het ondernemen niet, voor bloot niet, voor vriendschappen niet, gewoon voor mijn hele leven niet. En dat zijn wel echt de twee voornamelijkste redenen dat ik echt wel voelde van, ik moet hier echt iets mee. Want wat er dus gewoon gebeurt, is dat ik volledig in de overlevingsstand ga en alles eruit haal wat eruit kan op de dingen na die moeten gebeuren. En dat is voornamelijk werken, want daar verdien je je geld mee. En dat maakt mijn leven gewoon veel minder leuk. En dat zorgt er ook voor dat ik keuzes maak die gewoon niet leuk zijn voor mij, niet leuk zijn voor mijn omgeving. En mezelf best wel snel weer kan isoleren, omdat ik dus bang ben dat ik te ver doorschiet, weer in die depressie terechtkom of wat dan ook. En naarmate het bedrijf groeit wat ik aan het opzetten ben en dat soort dingen, naarmate dat erger wordt, dat gevoel. En dat heeft dus ook weer heel veel effect op hoe ik klanten ervaar. En het is gewoon best wel heftig. En dat is zo'n programmering in mijn brein. Dat was voor mij wel echt de reden om hulp te zoeken.
Ja. Nou, mega goed
dat
je dat nu aangaat. Want het is natuurlijk niet makkelijk.
Nee, nee. Nee, en wat heel erg bijzonder is aan deze dude. Aan deze dude.
Deze dude.
Ja, hij is mijn leeftijd, dus het voelt ook wel een beetje als een dude. Dude. Ja.
Als je het luistert.
Maar hij heeft dus een specialisatie, zeg maar, in zijn eigen privépraktijk in liefde en relaties. En wat dus heel erg mooi is, is dat de problemen waar ik dan tegenaan loop, of de dingen die voor mij moeilijk zijn, die kunnen we dan dus ook weer leggen op liefdes en relaties. Waardoor het heel erg vatbaar wordt of zo. Of heel erg dat logisch of duidelijk. Of En dat maakt het ook wel mooi of zo. Want het voelt daardoor niet alleen alsof ik echt aan mezelf werk, maar ook aan een stukje voor mijn toekomst. Omdat ik ook heel erg zie dat alle overtuigingen die ik heb over mezelf en over wat er nu allemaal in mij leeft, heeft ook invloed op de liefde. En ik ben nu natuurlijk al 2,5 jaar vrijgezel. En ook met de man waar ik mee heb gedate, daar was deze overtuiging, speelde daar echt een grote rol in. En hadden daar echt invloed op. Dus dat is ook wel heel mooi dat er bij hem een soort van dat stukje in zit. Als een soort van extraatje.
Ja.
Ja,
en dat is natuurlijk ook... Ik zit nu ook te denken van, als je dit noemt... Want daar hebben we natuurlijk ook die podcast met hem over opgenomen. Over de liefde. Weet jij wanneer die online komt?
Nee.
Nee, hè?
Ik moet even vragen.
Nee, ja. Ik vond het ook zo rete interessant. Maar het is ook zo logisch dat... Er zit natuurlijk wel echt een kern van waarheid dat... Dat je gewoon eerst je eigen... Niet dat je eerst je eigen shit allemaal op moet lossen, maar je neemt alles mee in een relatie. En ook al je copingsmechanismes, je patronen, hoe je op dingen reageert, waar je in getriggerd wordt en gespiegeld.
Ja.
Relatie kan natuurlijk wel helpen om dat bloot te leggen. En dat is natuurlijk ook gebeurd.
Ja, 100%. Ja, hij is wel uiteindelijk echt wel het setje geweest. Ik dacht, oké, nu kan het echt niet meer.
Ja.
Ik kan dit niet verder oprekken, want het belemmert me gewoon te veel.
Ja.
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 En voor jou?
De voornaamste reden is nog steeds die chaos in mijn hoofd. En gewoon heel erg het gevoel vast te zitten in een soort kooi waar ik niet uitkom. En dan is het altijd een beetje, soms zie ik dat ook ineens, dat ik soort van als zo'n vogel in zo'n kooi die eruit wil, lukt niet. Mm-hmm. Ik zit vast en... Ik krijg dingen niet gedaan. Ik ben altijd te laat. En het lijkt wel hoe ouder ik word, hoe warriger mijn hoofd wordt. Hoe onhandiger ik ook word. Hoe vaker ik dingen vergeet. Het is heel gek, want ik vond mezelf altijd een persoon die er dingen gewoon goed op orde had. En nu doe ik vaker dingen in de chaos zonder na te denken en zo. En... toen was ik natuurlijk bij de huisarts geweest. Heb ik in die vorige over therapie gedeeld. Over dat ik wilde onderzoeken of ik ADHD of ADD heb. Nou, dat kon niet. Want lange wachtlijsten, allemaal moeilijk. Dus dat is een van de grootste dingen waarvoor ik gewoon met iemand wilde gaan praten. En waar we het nu ook wel veel over hebben. Wat niet eens in eerste instantie mijn intentie was. Maar is mijn verlatingsangst. Ik ben gewoon best wel vatbaar voor angsten. Mm-hmm. Natuurlijk ook al gedeeld in die aflevering over mijn depressie en zo. En angsten, dat ik daar echt super veel last van heb gehad. En dat is toch eigenlijk ook weer frappant dat in de afgelopen 1,5 maand... is mijn verlatingsangst weer enorm getriggerd en opgespeeld. En dat was niet toen ik in therapie ging. Dat is dus nu tijdens die sessies. Dat je dan, het is eigenlijk zo fijn dat ik dus dan een psycholoog heb met wie ik daar dus nu over kan praten. Daar hebben we ook EMDR op gedaan. Dat heeft wel, besefte ik me ook tijdens de sessies, gewoon zijn oorsprong in mijn middelbare schooltijd. Dat is ontstaan. Dus dat. Eigenlijk zijn dit de twee grootste dingen.
Ja.
En dat zijn, we hadden dus al EMDR gedaan op het stukje verlatingsangst, voordat het dus getriggerd werd. Toen werd het dus weer getriggerd de afgelopen maand. Toen dacht ik, ja, er is dus meer voor nodig wel.
Ja.
Het zit diep. Dat gaat niet zomaar.
Maar
weg.
Dat is sowieso, kijk, weet je, het is niet zo dat je in therapie gaat en dat je dan 2-3 sessies hebt gehad en een EMDR en dat het dan ineens weg is. Dat is gewoon niet het werk. Dat zit in je hele systeem en er is echt geen wonderwindeltje voor. Dat is echt hard werken.
Ja, en ik vind dat dan toch wel bijna grappig. Dat heb ik dus EMDR gehad en ging er dus helemaal terug naar een situatie op de middelbare school. En dan moest ik het helemaal voelen. En dat ik dacht, wauw, oh ja, ik was dus gewoon vergeten dat dit was gebeurd. En dat dit dat met mij heeft gedaan. Mm-hmm. En alsof dan het universum of weet ik veel dat even zoiets heeft van, oh, jij denkt dat je dus nu je verlatingsangst gefixt hebt? Mm-hmm. No, think again. Want hier heb jij iemand die jou daar eens even flink in gaat triggeren. Hè? Zodat je merkt dat je daar toch nog wel wat werk te doen hebt.
Ja.
Ja, dat is wel grappig. Maar de psycholoog zei ook van, maar als je deze situatie zo schetst, was er ook wel reden, toch? Voor. Het zou gek zijn als je daar niks bij gevoeld had.
Ja.
Maar ze zei wel van, ja, het zit wel echt heel diep bij je. En daar kunnen we echt nog wel meer werk aan doen. Mm-hmm. Ja.
Wat zijn nu jouw grootste inzichten door therapie?
Ja, er is wel in de laatste sessie, en dat heb ik al wel met jou gedeeld, mm-hmm. is er wel iets uitgekomen die ik niet had zien aankomen. En dat gaat vooral over het stukje chaos. Want elke keer als ik daar kom, dat is dus elke 2 weken, zeg ze, hoe gaat het met je? En ik zit daar altijd in complete chaos. Ik kom daar altijd aan waaien dat ik denk, oh mijn god, ik heb weer een sessie. En dan mijn hoofd wordt chaos. Denk, wat heb ik de afgelopen 2 weken gedaan? Ik heb ook helemaal niks. Ik heb het gevoel dat ik niet vooruit ben gekomen. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik achter de feiten aanloop. Al die dingen. En zij zei, ik weet even niet meer hoe ze het zei, maar zij, en hoe gaat het met je telefoongebruik? Dus ik zei, ja, dat is nog steeds hetzelfde. Ik zei, ik probeer het wel om hem 's avonds weg te leggen en 's ochtends niet meteen erop te gaan. Ik zei, het lukt niet altijd. Zei ze, ik denk echt dat jouw telefoongebruik daaraan ten grondslag ligt aan deze klachten die je allemaal ervaart. En ik dacht echt, huh? Maar nee, ik weet niet. Ik dacht echt, nee, dat kan eigenlijk, dat wil ik niet, dat zo is. Maar het blijkt dus gewoon dat ik echt een zieke telefoonverslaving heb. En die hebben heel veel mensen. Zij zei ook van ja, ze zei, ik spreek steeds meer mensen die dit soort, die ook zo bij mij zitten. En bij wie het dus ook gewoon niet lukt om die telefoon weg te doen. Maar die dezelfde klachten ervaren. Het is echt een groot probleem aan het worden in onze samenleving. Maar ze zei, je hebt niet door hoe erg dat ding jou afleidt. En toevallig heb ik laatst met collega's, had ik het erover. Het schijnt dus dat als je ergens mee bezig bent en je wordt afgeleid, kan zijn dat een collega iets tegen je zegt, het kan je telefoon zijn, het kan iets anders zijn, dan heeft jouw brein iets van 80% minder capaciteit. Ja,
dit was een boek wat ik aan het lezen ben.
Was jij dat?
Ja.
En dat je dan dus weer terug moet naar die taak waar je mee bezig was, dat je dan dus echt even de capaciteit van een kleuter of zo
van
hebt.
Van
een 12-jarige.
En je brein is dus gewoon voor 50% nog bezig met dat ding wat je hebt afgeleid. Dus je hebt ook gewoon, het is echt de beeld.
Oh, dat was het boek van Mark Tuitert. Ja. Oh, dat was het. Ik dacht dat ik met een collega erover had, maar dat was met jou. Ja. En toen moest ik ook even denken aan hoe vaak, als ik aan het werk ben, ik op mijn telefoon kijk. Gewoon omdat ik me dus niet langer dan echt 3 seconden kan focussen op 1 taak. Ja. Ik ben zo verslaafd aan, is er een bericht? Is er iets? Kan ik mezelf met iets afleiden? Dat ik besef me ook, ik functioneer gewoon eigenlijk dagelijks als een 12-jarige. Omdat mijn brein constant afgeleid is.
Echt heftig.
Oh my god.
Wat deed dat met je toen je daarachter kwam? Want dat is nogal besef.
Ze zei, ik heb nog niet het gevoel dat je er echt iets aan wil veranderen. Ja, maar ik zat echt zo van, ja, ik wil dat heel graag. Maar ik zie het nog even niet hoe ik dat nou moet doen. Want ze zei ook van, ja, je kan het vergelijken met, in het moment denk je, nou, ik wil gewoon even op Instagram. Dat kan toch geen kwaad? Ik wil gewoon even chillen. Gewoon even, relax, even scrollen. Ze zei, maar ik wil nog even een sigaretje. Maar ik wil gewoon nog 1 glaasje wijn. Nee, ik wil gewoon nog even dat snoepje. Dat is niet erg. Gewoon 1. Ze zei, en zo zie je met sigaretten en alcohol en zo, dan vinden mensen dat altijd allemaal, ja, nee, dat, dan ben je echt verslaafd. Maar met die telefoon doen we alsof dat allemaal maar niet uitmaakt. Maar wat het verschil natuurlijk is, sigaretten, alcohol, suiker, al die dingen kan je voor kiezen. Het is moeilijk natuurlijk, maar om het niet meer in huis te halen, dan is het er ook niet meer. Maar die telefoon is er altijd en je hebt hem ook nodig. Dus dan moet je echt zieke discipline hebben om dat dus ook niet op te kijken. Maar ze zei ook, als je dat gevoel voelt, en ik weet dat herken jij misschien wel of als je het luistert, gewoon dat gevoel van, oh, ik heb echt zin om gewoon even op mijn telefoon te kijken. Ik wil gewoon even scrollen of ik wil even kijken of ik een bericht heb. Ze zei, als je dat voelt, voel het maar gewoon even, maar handel daar niet uit. Nou, dat is echt, ik vind dat dus echt heel moeilijk.
Ja, nou, dat is precies ook wat er in het boek staat. Wacht 5 minuten. En wat ik nu dus zelf tegenwoordig ook doe, is dan leg ik mijn telefoon in de hoek. En dan ga ik, ik ga opruimen. En pas na het opruimen mag ik hem weer openen. Of na het koken. Of nadat ik mijn eten op heb. Of ik ben mezelf daar nu ook echt heel erg in aan het trainen. Ik denk dat het bij mij wel iets minder erg is dan bij jou. Weet ik niet. Maar
weet ik niet hoor, want
ik ben echt, het is nu dat ik weer wat meer op Instagram zit. Maar het is wel, ik kan heel goed mijn telefoon gewoon 2-3 uur wegleggen.
Ja, met werken en zo.
Ja. En ook het bos ingaan zonder telefoon.
Dat kan ik ook wel.
sporten zonder telefoon. Dat is ook zoiets. Ja. Of in de trein. Ik doe het tegenwoordig ook als in de trein. De eerste kwartier dat ik in de trein zit, is muziek aan, telefoon uit en naar buiten kijken. Ik ben echt mezelf stramine aan het aanleren. Want anders lukt het inderdaad gewoon niet. Maar je moet voor jezelf een soort van kaders. Ik doe niet meer mijn telefoon. Mag voor 8 uur mag mijn telefoon niet aanraken. Alleen om een meditatie aan te zetten. Want dat staat dus ook in het boek. Dat op het moment dat je begint met de telefoonprikkel. Is je brein de rest van de dag bezig met die telefoonprikkel. Want dat is zo'n hoge dopamine. Dat kan je gewoon niet meer halen.
Dus het is een beetje hetzelfde als met glucose spike. Ja. Als je je dag begint met een zoet ontbijt en je gaat meteen in die glucose rollercoaster, dan heb je de rest van de dag zin in zoetigheid.
Ja, dus ik ben me daar heel bewust van. Ik vind alleen voor mij 's avonds de grootste uitdaging. Want dan ben ik alleen en dan voel ik me niet echt verbonden met de wereld. En dan pak ik mijn telefoon. Maar overdag gaat het nu wel steeds beter. Maar daar is inderdaad heel veel discipline voor nodig. Dan moet je ook echt... Maar ik krijg bijvoorbeeld ook echt hoofdpijn en oorsuizen. En gewoon dat ik echt voel van, oh my god, ik kan gewoon niet meer naar een scherm kijken.
Nee. Ja. Same.
Maar het is wel pittig.
Maar ik heb ook, het is pittig en ik heb ook gewoon wel vaak met berichtjes dat ik dan... Ik heb echt bewondering voor mensen die gewoon allemaal berichten krijgen en dat wel zien, maar daar dan gewoon niks mee doen.
Nee.
Mijn brein heeft zoiets van, er is een bericht, ik wil daar nu op antwoorden, want is het weg. Anders blijft dat hangen in mijn hoofd.
Maar dat is ook iets heel goeds.
Nou, weet ik niet.
Ja, volgens Mark Duitert wel.
Ja, maar dan zit je toch de hele tijd op je telefoon.
Ja, maar dan moet je dus niet weten dat de berichtjes binnenkomen.
Nou ja, kijk, wat ik eigenlijk voor mezelf wil integreren, en dat lukt nog niet helemaal. Ik ben natuurlijk op vakantie geweest, dus het was allemaal een beetje anders. Wel echt geprobeerd om minder op mijn telefoon te zitten. Alleen maar gewoon foto's te maken en video's en zo. Ik heb ook niet niks op Instagram gezet. En dikke prima. Om ervoor te kiezen inderdaad. Dus een aantal tips die ik met haar besproken, die ik wil toepassen, is dus inderdaad 's nachts je telefoon op vliegtuigen. Doe ik eigenlijk altijd al. Mijn telefoon gaat om 9 uur 's avonds altijd op nachtstand. Maar wat ik altijd doe is annuleren. Ik wil dat nog niet, want ik zit nog op mijn telefoon. Weet je wel dat? Maar ik moet er eigenlijk wel echt strenger op zijn. Vliegtuigstand, dus niet meer op je telefoon. Inderdaad ook 's ochtends tot een bepaald tijdstip. En dan dus voor kiezen, dan als je hem dan 's ochtends aandoet, kijken wat er is binnengekomen, antwoorden. Gewoon even wat wegwerken en dan je telefoon gewoon wegleggen tot lunch.
Ja.
Dus dat je bijvoorbeeld 3 momenten per dag kiest waarop je gewoon even je berichten gaat checken en gaat antwoorden. Ja. Dus dat kan zijn 's ochtends, lunchtijd en ergens na het eten of zo.
Mm-hmm.
Zoiets. Dus dan laat je dan jouw telefoon, die leidt jou niet meer, zeg maar. Die heeft jou niet meer in controle. Jij controleert zelf wanneer jij op je telefoon kijkt. Maar jij hebt zo'n telefoonkluis, hè?
Ja.
Maar ik vind dat ook wel een beetje lastig. Want wat als je dan gebeld wordt of zo door een klant? Zit hij in die kluis? sorry, ik kan niet opnemen. I don't know. Ja,
maar moet je ook altijd bereikbaar zijn, ook voor klanten? Kan je ze ook na een uur terugbellen? Dat is ook, zeg maar, ik heb best wel vaak mijn telefoon gewoon op niet storen staan. En dan is het ook gewoon, als je me dan belt, dan ben ik gewoon bezig. Jammer dan.
Ja,
ik wil mezelf ook aanleren dat ik niet meer het idee heb dat ik de hele tijd bereikbaar moet zijn. Want dat is gewoon bullshit.
Is het ook.
Maar het is wel echt, het is wel echt pittig.
Ja. Dus dat is een zeer onverwachts iets wat eruit is gekomen. Maar ik probeer ook wel, want ik dus ook heel vaak deed, en zat ik in een call met een klant. Gewoon 1-op-1. Tijdens mijn werk. En dan zat ik gewoon tijdens die call, zat ik gewoon mijn telefoon te checken om te kijken of er iets was. En dan was er een bericht en ging dat lezen. Je denkt, wat de fuck ben je nou aan het doen?
Yeah.
Laat die telefoon nou gewoon... Dus nu doe ik hem bewust op zijn kop, leg ik hem achter mijn laptop, want ik ben in die call. Yeah. En dan voel ik die pool naar me, denk je, oh, mijn telefoon. Zou er wat zijn? Dan denk ik, maar je gaat niet kijken. Gewoon klaar. Wat jij ook net zei, gewoon als je klaar bent, dan mag het weer.
Yeah.
Net als nu ook, ligt die nu achter me. Ja, ga niet nu op mijn telefoon kijken. Nee. Terwijl ik heb dat wel gedaan tijdens podcastopnames. Gewoon om even te kijken. Dat slaat echt nergens op.
Nee, het is ook zo fijn als je gewoon meer in het moment kan zijn. Ook als je gewoon met mensen bent en zo. En dat je gewoon niet altijd, zeg maar... Ja, helemaal omdat je dan... Je bent dan gewoon weg. En je krijgt het leven letterlijk minder mee.
Ja. Ja. En weet je waar ik me dus wel ook aan stoor? Is dat je eigenlijk tegenwoordig niks meer kan doen zonder telefoon. Ja. Ik wilde ook laatst... gaan sporten. En dat doe ik dan nu via OneFit. Maar je moet, als je bij die locatie bent, moet je via de app inchecken, zodat je er dus bent. Nou, en ik was dat een van de eerste keren, had ik mijn telefoon wel bij me, maar ik had er helemaal niet aan gedacht. Ik was dat vergeten. ja, dan moet je gewoon betalen. Omdat je dus niet hebt ingecheckt. Dus daar moet je al je telefoon voor hebben. Je moet al je telefoon hebben voor, I don't know, alles.
Ja.
Bankzaken, inchecken, allemaal dat soort dingen.
Ja.
Dan wordt het toch ook wel een beetje gedwongen om dat ding altijd maar gewoon... Als slaaf zijn wij van onze telefoon. Maar oké, okay. En dit is dus wel, schijnt wel echt een probleem te zijn. Social media verslavingen. Vooral onder jongeren.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, zeker.
Ik heb hier een klein beetje informatie nog gevonden. Want er is in het opdracht van het ministerie van Volksgezondheid een onderzoek uitgevoerd naar het taboe wat betreft psychische klachten. En zij hebben dus onderzocht, of in ieder geval wat uit onderzoek kwam, is dat 3/4 van de Nederlanders vindt praten over psychische klachten of aandoeningen normaal. Vind ik best hoog.
Ja, had ik niet verwacht.
Nee. Ook is er een overwegend positieve houding ten opzichte van mensen met klachten of aandoeningen. Bijna niemand vindt dat deze mensen zich aanstellen. Bij 12% van de Nederlanders veranderde hun beeld van mensen met klachten of aandoeningen het afgelopen jaar. De verandering is vrijwel altijd positief. Ze hebben meer begrip gekregen, onder andere door eigen ervaringen, ervaringen in de omgeving of de coronacrisis.
Oh ja.
Ja. Blijkt nog wel dat mensen zichzelf ervaren als erg open over dit onderwerp. Maar van de omgeving verwacht dit niet te zijn. Dit weerhoudt mensen er dan toch van om over psychische problemen te praten. Je hoeft echter ook niet altijd met je omgeving over je problemen te praten. Sommige dingen bespreek je misschien liever niet zomaar met je ouders of je vrienden, maar gewoon met een psycholoog. Heb jij dat als ervaring dat je dat makkelijker dus vindt om het met een professional te bespreken in plaats van met je omgeving? Zit er niet echt verschil in?
Nou, het is denk ik wel de zwaarte. Kijk, wat je heel vaak doet met vrienden of familie... En dat is bij mijn vrienden wel iets minder... omdat we allemaal gewoon best wel zelfbewust zijn... en bezig zijn met ontwikkeling... en allemaal ook wel in therapie zijn geweest en dat soort dingen. Dus daarin gaan die gesprekken al best wel diep. Maar met een professional praat je wel echt meer over de echte problematiek, weet je wel. En hoe wat er eigenlijk echt gebeurt en wat er echt in je leeft... en hoeveel effect het echt heeft en... Ik ben me wel door dat gesprek dan bijvoorbeeld gaan beseffen dat het wel erger was dan dat ik dacht. Weet je wel? Want je zit zo in je overleving en je vrienden en je familie kent het ook wel van je. Dus ook zij zullen niet helemaal zien, want het is gewoon je doen en laten. En hij, die staat er dan buiten en die kan dan zeggen van nou vriendin, dat is niet echt normaal hoor. Dus dat is wel, ja, ik heb wel het idee dat je op een ander niveau met een professional praat.
Ja.
Maar het is niet zozeer, ik vind het ook bijvoorbeeld best wel, ik merk dat ik het nog moeilijk vind om echt naar hem te openen. Om ook echt bijvoorbeeld te huilen bij hem. Of dat is wel iets, want een van de dingen die bij mij heel erg naar voren kwam is dat ik emotioneel echt heel erg intelligent en analytisch ben. Maar het de afgelopen tijd amper heb gevoeld, juist omdat ik bang ben dat het dan te veel wordt. Dus wat het heel erg gebeurt, dat ik heel vanuit mijn hoofd, ja, en dit en dit en toen en dat. En toen voelde ik dat, toen gebeurde dat. En toen keek hij me ook aan. Het was best wel, ik had best wel een moeilijk moment. Toen keek hij me aan, zei hij, maar daar word je toch ook best wel verdrietig van? En ik voelde gewoon tranen omkomen. Ik zei zo, ja, maar. Toen schoot ik weer helemaal in het analytische.
Yeah.
En toen dacht ik echt, oh, dit is zo... Ik vind het gewoon op dit moment zo moeilijk om het echt te voelen. Omdat het gewoon ook voelt als een soort van rouw. En het is best wel heftig als je beseft dat je op een bepaalde manier leeft. Wat totaal niet gunstig is voor hoe je het leven eigenlijk wil leven. En ja, dat is gewoon anders met een professional.
Ja.
En mega fijn ook. Want die geeft je de spiegels die je nodig hebt.
Ja, die prikken er gewoon doorheen.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja. Mooi.
Heb jij dat ook? Ervaar jij dat ook zo?
Ik vind het ook wel moeilijk hoor, om te openen en helemaal mezelf te zijn. Soms heb ik het idee dat ik toch nog even mezelf goed moet doen voorkomen
dat,
of zo.
Ja.
Zo van, oh ja, ik ken jou niet zo heel goed en ik wil eigenlijk wel dat je vindt dat ik een tof chick ben.
Ja,
en,
ik heb geen telefoonverslaving hoor.
Dus denk ik, ja, het is mijn fucking therapeut. Als ik al ga ik hier op de grond liggen krijsen, dan moet dat kunnen. Maar ik voel me echt heel bezwaard.
Dit is zo herkenbaar. Ja, gewoon zo graag dan nog steeds een soort van de beste versie van jezelf willen zijn. Ja.
Ja, en dan denk ik ook, ik moet wel goed vertellen. En dan heb ik ook het gevoel van, shit, ik had even op moeten schrijven wat ik dan de afgelopen weken allemaal heb gedaan. Ik heb me niet goed voorbereid. En dan deel ik dat ook met haar en dan zit ze echt zo. Dus je hoeft echt niks voor te bereiden als je hier komt, weet je wel. Laat het los.
Ja.
Ja, heel grappig. Toch goed debiel, hè, dat we dan zelfs bij therapeuten Dat ja. gevoel hebben dat we nog steeds de beste versie van onszelf moeten zijn. Nou ja. Ik ben wel benieuwd. Wat vind jij van Nederlands GGZ? Tricky question.
Nou ja, ik zit er nu dus weer niet in.
Nee. Nee, dus even voor duidelijkheid. Dit is een...
Iemand die ik zelf betaal. Ja.
Dit
is wel een GGZ-therapeut. Dus hij is wel echt zeg maar helemaal geschoold in het systeem. Heeft heel veel verschillende opleidingen. Verschillende psychologische methodes gebruikt ook. En gebruikt hij ook nog steeds. En hij werkt ook nog steeds voor een praktijk. En daarnaast heeft hij ook zijn eigen ding. En ik ben via dat eigen ding binnengestroomd.
Ja, dus ik zoek een woord, maar een independent, onafhankelijk.
Ja, er zijn ook wel steeds meer... Ik heb nu best wel veel mensen in mijn omgeving die weer in therapie gaan. En die komen er gewoon echt achter dat alle therapeuten waar ze een klik mee voelen... zijn de therapeuten waar ze niet meer bij zorgverzekeringen zitten.
Ja.
Iedereen stopt ermee. Want het is gewoon... Kijk, weet je wat het grootste nadeel is aan ons zorgsysteem en de GGZ... of de zorgverzekering, of hoe je dat wil noemen... is dat je moet voldoen aan eisen waar heel veel therapeuten niet meer in geloven. Want ja, je moet alles, je moet iemand gelijk een stempel geven... zodat er een behandelplan kan komen. Het moet helemaal van A tot Z worden uitbedacht. Het is zo in de kaders van hoe het systeem al jaren werkt... maar dat past gewoon nu niet meer. Helemaal niet met de grote problematiek. En de hoeveelheid mensen die nu op dit moment gewoon niet goed gaan. En dat is wel... Ik merk daar wel... het voelt zo van, ik heb dit in het boekje geleerd... en vanuit het boekje ga ik jou nu vertellen hoe het moet.
Ja.
En... Of vertellen wat anders kan. En dat is wel iets wat gewoon... waarom ik wel echt moeite heb met het systeem. En ook wel een beetje achterdochtig was. Want ik dacht, nou, we gaan nog wel eens zien of dit gaat matchen. Nou, dat matchen dus ook niet.
Ook... Maar vind je niet dat je dan de handdoek te snel in de ring hebt gegooid?
Nee, maar dit was ook puur gewoon... Ik had niet meer de tijd, voor mijn gevoel... om weer 2-3 maanden ergens op een wachtlijst te staan.
Waarom heb je jezelf niet bij meerdere ingeschreven?
Ja, ik ben toen met meerdere bezig geweest... maar hij reageerde toen en ik had gelijk met hem... hij had gelijk doorgepland 10 afspraken. Ik dacht, nou chill, gaan we doen.
Dat vind ik ook raar, dat je meteen... Ja. Je kent, je weet helemaal nog niet of jij of nee, het inderdaad een match is.
Ik had hem heel even aan de telefoon gehad... en toen dacht ik, ja, het zal wel. Ik ben daar totaal... Ik wilde gewoon zo graag geholpen worden of zo. Ik dacht, oké, het zal wel, prima. Want van de rest was het ook al, ja, het duurt nog lang... wachtrijen, bla, bla, dus ik dacht, oké, nou.
Ja.
Hier weet ik nu wanneer ik kan beginnen. Prima.
Ja.
Achteraf had ik het gewoon heel anders moeten aanpakken. Maar
Ik moet zeggen dat ik wel, want dat herken ik inderdaad, dat je heel veel therapeuten ziet die inderdaad eruit stappen en voor zichzelf gaan beginnen. Maar er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben en die hebben allemaal dat geld niet om die... Want dan als je inderdaad uit het systeem stapt, dan wordt het niet meer vergoed vanuit je basisverzekering. Ja, dat kost het je duizenden euro's. Ja. En dat hebben mensen vaak gewoon niet. Dus ik vind dat eigenlijk best wel een kwalijk iets. Oh, die deur. Ik ben ook wel benieuwd waar het heen gaat. Met GGZ. Als laatste. Wat had ik hier nog opgeschreven? Ik ben ook wel benieuwd. Ja, want er zijn dus hele lange wachtlijsten bij de geestelijke gezondheidszorg. Veel meer mensen kiezen er tegenwoordig voor om psychologische hulp te zoeken. Kan zijn natuurlijk omdat het aantal mensen die psychologische hulp nodig hebben is toegenomen. Of dat mensen zich juist tegenwoordig veel bewuster zijn van wat er allemaal aan mentale klachten kan zijn. En dat mensen vroeger er helemaal niet zo heel veel aandacht aan besteden. Ik zou dat eigenlijk wel willen weten, wat nou precies de oorzaak daarvan is. Maar goed,
Ik denk dat we dat nooit gaan weten.
Nee. Heb jij tips voor iemand die voor het eerst in therapie gaat of wil gaan? Hoe kan iemand zich voorbereiden? Of is er iets wat ze kunnen verwachten?
Nee, weet je, voor mij is gewoon het allerbelangrijkste, en dat is nu eigenlijk ook wel weer bevestigd, is dat je mag vertrouwen op hoe je je voelt bij iemand en wat je, ja, gewoon of iemand veilig voelt. En dat is de basis in alles. En dan zal je gewoon merken dat je hoeft daar niet zoveel in te doen. Want iemand gaat jou vertellen hoe en wat en wanneer en wat je mag doen. En ja, daar word je vanzelf wel stap voor stap in meegenomen. En daar mag je dus ook echt op vertrouwen. Dus dat is voor mij, ja, denk ik, de allergrootste tip daarin.
Ja, en inderdaad, ik weet wel van mezelf dat ik in het voortraject het best wel moeilijk vond om een gepaste psycholoog te vinden. Want ik kreeg van de huisarts een doorverwijzing van, nou, ga maar iemand zoeken die bij jou past. Toen dacht ik, ja, echt geen idee waar ik moet beginnen. Dus mijn advies zou zijn, Vraag in ieder geval aan je huisarts een lijstje van waar je kan zoeken. Wat zijn de plekken waar je de therapeut en psycholoog kan vinden?
Ja, kan je ook vinden bij je zorgverzekering, hè? Wie overgoed
ja, is. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Oh, dat is ook wel een goede. Ja. Ja. Kijk, wie wordt vergoed vanuit jouw verzekering? Ja. En je moet altijd eerst je eigen risico betalen. Dat is ook wel iets om rekening mee te houden. En schrijf je in op meerdere wachtlijsten, zou ik ook echt wel zeggen. Want wachtlijsten zijn echt gewoon... Ja, zeer lang.
En weet ook dat ook al merk je dat je bij jou in het, zeg maar, dan via de zorgverzekering of wat voor het vergoed iets niet kan vinden, laat dat alsjeblieft niet de reden zijn dat als je het geld wel hebt of bijna hebt of wat dan ook, laat dat niet de reden zijn om dan niet met iemand buiten het systeem te gaan praten. Want dat is wel, het is het allergrootste cadeau wat je jezelf kan geven. Het is echt, geloof me, je kan beter minder geld op de bank hebben en gelukkig zijn dan tegen problematiek aanlopen en mentaal aan het struggelen zijn met geld op je bank. Dan heb je echt niks aan dat geld.
True.
Dus dat is wel echt iets waarvan ik ook echt hoop dat mensen zichzelf dat gewoon gunnen.
Ja.
Dat, het leven is gewoon te kort.
Yep. En wat ook nog wel goed is om te noemen is dat het ministerie van Volksgezondheid houdt zich ook bezig met het verminderen van het taboe op psychische klachten. Er is een campagne. Hey, het is oké. Heb je daar wel eens van gehoord? Deze campagne staat voor meer openheid over psychische klachten. De website is www.heyhetisoké.nl. Ik heb dat even bekeken en daar je vindt daar echt handige tips en hulp om zeg maar het gesprek te starten. Mm-hmm. Dus wat moet je doen? Wat zijn de stappen die je kan nemen? En hoe kan je hulp gaan zoeken? En er worden ook wat bekende mensen voor ingezet voor de campagne.
Nice.
Dus het is wel echt een thema. En ik denk ook wel een topic wat steeds normaler wordt.
Yeah.
Dus dat is good. Goeie zaak. Voelt het voor jou bloot om hierover te praten?
Nou, weet je, het is altijd weer bloot op een bepaalde manier op het moment dat je vertelt wat er mis met je is. Platgeslagen.
Ja.
Ja, daar voel ik. Het is, ik was toevallig gisteren met. Ik ben dus weer begonnen met daten. Met een man aan het bellen. En ik had iets gezegd van ja, dat echt tussen neus en lippen door. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik weer in therapie ben. Zoiets of zo. En hij pakte hem dus. Joh, maar waarom ben je dan in therapie? En hoe lang ben je al in therapie? En we waren aan het videobellen. En ik voelde gewoon zo'n soort van... Oh, dan moet ik nu dit dus gaan vertellen. En dat voelde heel bloot. Dat je iemand dan 2-3 keer hebt gesproken. En dan mag gaan vertellen wat er mis met je is. Yeah. Ja, dat is wel de eerste van wat er mis. Ik ben niet helemaal bloot gegaan daarin. Want ik doe dat wel echt minder tegenwoordig. Ik heb een hele nieuwe datetechniek. Maar... Ja, dat voelt toch altijd wel weer bloot. Dus dan merk ik ook nu weer erover praten is dan ook wel weer op een bepaalde manier bloot. Dat,
ja.
Maar ook goed, zeg maar. Ja, dat is inmiddels... Dat is wat we doen, is wat we zijn, is hoe we leven.
Part of life, ja. Toch? Ik bedoel, ik vind het ook echt niks meer om me voor te schamen.
Nee.
In therapie zijn.
Nee.
Of me hulp zoeken met iemand praten.
Ja, het is niet zozeer de hulp zoeken of in therapie zijn, want dat boeit me ook niet, maar meer gewoon waarom. Weet je wel, dat stukje wat er bij jou dan niet kloppend is. Dat, want voelt het dan bijvoorbeeld voor jou bloot om dan te zeggen, ik heb een telefoonverslaving?
Nee, valt wel mee.
Oké.
Ik heb echt het gevoel dat dat ook soort van los van mij staat. Dus geen onderdeel van
Het is nog in de najo, jongens. Het is er wel, maar het is
geen
er nog
trauma
niet.
Wat er ergens diep in mij zit opgeslagen. Het is gewoon... Het voelt alsof het niet bij mij hoort.
Oh,
heel,
ja.
Gek.
Ja.
Heel gek.
Heel
gek. Ja, I don't know. Misschien heb ik het inderdaad nog niet geaccepteerd. Nou, ik denk dat het hem wel was voor vandaag.
Ja.
Dus als je dit luistert en je denkt erover om in therapie te gaan... Doe het, weet je. Ik heb zelf vaak de gedachte gehad van... is het wel erg genoeg waar ik mee rondloop? Kan ik, weet je, want de wachtlijsten zijn lang, kan dit wel? Maar weet je, alles waar je last van hebt... als je heel veel stress hebt op je werk... of je relatie gaat niet goed... of wat het ook kan zijn.
Motivatieproblemen.
Psychologen en therapeuten zijn hiervoor.
Ja.
Dus ja, ga naar je huisarts, vraag een doorverwijzing... en lekker aan jezelf werken.
Jee.
Nou, bedankt voor het luisteren.
Ja.
Ik heb aan het begin natuurlijk wel allemaal... wat heb ik allemaal gezegd? Petje af, Spotify. Nou, je kan ons vinden op Instagram. Dat hebben we niet gemeld. @blotepodcast. Wij doen regelmatig leuke polletjes en vraagstickers. Ze vinden het heel leuk om jou daar te zien. En dit was de ene laatste aflevering van dit seizoen. Dus we zien je volgende week. Nee, we zien je niet.
Je hoort ons.
We horen je ook niet. Je hoort ons. Goeie, ja. Tot de volgende.
Tot de volgende.